Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 87, de versen 3 en 4. 87, 3 en 4. Schriftlezing in gemeente is vanavond opnieuw uit het Nieuwe Testament. We lezen vanavond, zoals we dat ook vanmorgen deden, de preek van vanavond is op een bepaalde manier een vervolg op die van vanmorgen, dat zult u wel merken. We lezen nu Galaten 4 vanaf vers 8 tot 20. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen wij Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroos ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. We lezen dus Galaten 4, vers 8 tot 20. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 103, vers 7. Maar Toen als gij de God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert ge u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij. Broeders, ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan en gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde hebt gij niet veracht nog verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt er ijveren. Doch in het goede alten tijden te ijveren is goed en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben, mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen. Want ik ben in twijfel over u. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in uw hart of in jouw hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
woord van de Heer, gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Galaten 4, en daarvan het 19e vers. Galaten 4, vers 19, daar lezen we Gods woord, onze tekst. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige Heere in de hemel, voor de tweede keer brengt u ons op deze stralende zondag samen in dit mooie kerkgebouw. Dat zo prachtig vernieuwd is, dat een lust is om daarin samen te komen en samen te luisteren naar dat rijke, eeuwige evangelie van u. Heere, u geeft het ons. In een wereld die ondanks het feit dat u eraan schudt, weigert te buigen voor u. In een wereld waarin zovelen die uw naam aanroepen en die de Heer Jezus Christus als koning en zaligmaker belijden, in de grootste armoe, in de diepste ellende, in de zwaarste moeite bijeenkomen, om te horen naar dat eeuwige evangelie, dat alles inhoudt wat een mens nodig heeft voor tijd en eeuwigheid. Heren, wat zijn wij een bevoorrechte mensen. De wegen naar uw huis zijn gebaand. De plaatsen in uw huis zijn beschikbaar. En ondanks de beperkingen waar we nu weer en nu nog weer opnieuw onder te lijden hebben, vergunt u het ons om hier onze plaats in te nemen en als dat niet kan vanwege de aantallen, om dan toch thuis te luisteren naar dat eeuwige evangelie, met die ene naam die gegeven is tot zaligheid, de naam van Jezus Christus. Heere, wat een wonder. Wij hier in de kerk, andere leden van de gemeente thuis, meeluisterend, meekijkend via de livestream. Wat is het een wonder, Heere, dat u juist in deze tijd ons geeft dat die middelen er zijn en dat wij de gelegenheid hebben om daar gebruik van te maken. Middelen waar wij ons hoofd heel vaak over geschud hebben, waarvan we heel vaak hebben gezegd, houd je er verre van. Waarvan we tegen onze kinderen hebben gezegd, jongens, blijf van die knoppen maar af, want ze brengen niks dat goed is. Maar middelen die u in uw wondere almacht in deze tijd inschakelt, om ons, als we niet in uw huis samen kunnen komen, toch thuis mee te doen luisteren naar het heerlijk evangelie dat verkondigt dat Jezus Christus leeft in eeuwigheid en dat hij nog altijd voortgaat zondaren toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Ja, dat hij zijn heilige geest, die op Pinksteren is uitgestort, nog altijd doet werken in deze wereld. Die heilige geest, die een werkplaats ontvangt, die bij zijn heiligheid in feite niet past. Het mensenhart, een zondige gemeente. Middelen waarvan we moeten zeggen, ze worden zo vaak gebruikt in dienst van de zonde. Maar u schakelt ze in, Heere. U in uw vrijmacht. U als de soevereine God die beschikt over uw geest en die hem doet afdalen in harten en levens van zondaren en die hem doet wonen in het midden van de gemeente, opdat hij daar het werk van de Heere Jezus Christus, dat werk dat volleindigd is, dat werk dat zijn voltooiing heeft gekregen, dat werk waarvan de Heiland heeft geroepen, het is volbracht, om dat werk verder uit te werken, toe te passen in harten en leven van zondaren. Heere, gebruik uw dienstknecht als hij vanavond hier het woord mag bedienen. En geef hem alles wat hij nodig heeft als een instrument in uw handen om te doen wat u wel behagelijk is tot zaliging van zondaren. En zegen de gemeente en laat merken dat u in haar midden wilt wonen en werken. Niet omdat wij dat verdiend hebben en niet omdat wij beter zijn dan andere mensen in deze wereld die naar u niet vragen. Maar omdat u en uw verkiezend welbehagen er lust in hebt nog altijd door te gaan met het toebrengen van schapen. Van wat voor stal of kudde dan ook oorspronkelijk. Maar om ze toe te brengen tot die gemeente die zalig wordt en die de grote en goede herder mag volgen in grazige weiden, aan stille wateren en als het moet ook in het dal van de schaduwen des doods. Heere, wil uw werk onder ons verrichten. U weet hoezeer we het nodig hebben. U kent ons. U weet alles van ons af. Wilt u voor ons zorgen in uw goede tierenheid en vaderlijke barmhartigheid. We bidden u voor de gemeente in haar geheel, ook nu ze in afwachting is van het antwoord dat op het beroep zal worden gegeven door dominee Fokkema, op wie een beroep van de gemeente is uitgebracht, ook vanmiddag. Willen we dat voor u neerleggen en u vragen, kon het zijn, verblijd ons door uw daden. Maar tegelijkertijd in het besef, u bent de zender van uw knechten. En u weet wat nodig is in Kerkwerve, hier in Middelharnis. We leggen het aan u voor en we zien naar u uit. Wat u goed vindt, Heere, dat kan toch alleen maar goed zijn voor de beide gemeenten. En voor de beroepen dienaar met zijn gezin. Gedenk ons in die gunst. We bidden u samen voor dat jonge stel dat in de komende week hoopt te gaan trouwen in Rotterdam. En we vragen u voor hen, heren, voor Timon en Jonieke, of u hen uw zegen wilt schenken, of u er op die dag bij wilt zijn. En of u een woord aan hen wilt meegeven waar ze mee verder kunnen op de weg die u ze wijst. Of dat een lange weg is of een korte weg. Het kan soms zo verschillend zijn in ons leven, Heere. Maar als u maar meegaat, als u maar voorgaat, als u maar uw wolk- en vuurkolom vooruit doet gaan, die elke dag weer aanwezig is, om te zeggen, dit is de weg, wandel daarin. En het zal tot zegen voor je zijn en je zult tot zegen worden gesteld. Onze ogen zijn op u, Heere, als we bidden voor de kerken die we lief hebben. U weet van onze zorgen die we hebben. Kon het zijn, bewaar ons bij uw woord en bewaar ons in de eenheid met elkaar. En geef dat we samen verder mogen bij het licht dat u geeft. We bidden u voor al het werk dat vanuit de kerken geschiet, voor het werk van de zending, van de evangelisatie. Het werk onder Israël, uw oude verbondsvolk. Heere, er zijn toch nog beloften voor dat volk. Wanneer komt die grote dag dat u die beloften zo kennelijk gaat vervullen, dat we ons als kerk en Israël samen mogen verblijden in die ene naam die tot zaligheid gegeven is. We bidden u ook voor ons land en volk in de verwarring die er onder ons is, ook als het gaat om het krijgen van een nieuwe regering. Heere, u weet ook in dat opzicht wat nodig is. U kent ook de zorgen die er in dat opzicht zijn, dat we soms zo vrezen dat het een kant op gaat die steeds verder verwijderd raakt van uw woord en van uw wet en uw getuigenis. Heere, ontferm u en geef wijsheid aan hen die uw naam belijden. En geef dat als er roepingen uitgaan, dat er ook mensen mogen zijn die uw naam belijden en die in het midden van ons volk die weg willen wijzen. In onze hulpeloosheid en onze machteloosheid komen wij tot u. Hoor ons en gedenk ons, om zijdentwil, die aan uw rechterhand zit en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Ziende op hem, die ook met dat voorbidderswerk bezig is op dit moment, vragen we u, wees ons genadig. Amen. Ter inleiding op de prediking gemeente zingen we vanuit Psalm 119 de versen 17, 18 en 47. Psalm 119, vers 17, 18 en 47. aansluiting aan de prediking zingen wij de berijming van het gebed des Heren, het tweede vers. Geheiligd worden uw naam, maar ik geef dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen mogen. En wat er verder volgt, berijming van het gebed des Heren, vers 2, na het amen van de prediking. Gemeente, u hebt zich misschien toch ook wel eens een keer afgevraagd wat de apostel Paulus toch eigenlijk voor ogen stond, wat hem bewoog, toen hij, nadat hij tot bekering was gebracht in de rechterstraat van Damascus, onophoudelijk, overal en nog ergens, maar één ding verlangde, en dat was het evangelie te verkondigen dat de Christus Jezus is. Dat die hij eerst vervolgde en die hij haatte. Dat hij die had leren kennen als de koning en zaligmaker van zijn leven. En als je bij die vraag, wat bezielde Paulus nou eigenlijk en wat drong hem tot dat al maar door verkondigen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dan vind je in de brieven van Paulus allerlei antwoorden op die vraag. Je leest wel dat het Paulus te doen was om de eer van God. Je leest ergens anders dat het Paulus erom te doen was om een bruid te bereiden voor de bruiloft met koning Jezus, een reine bruid. En u leest weer ergens anders dat het er hem om gaat dat er een gemeente zal komen die een woonstede Gods in de geest mag zijn. Het gaat Paulus dus inderdaad om de drie enige God wiens werk gestalte krijgt in die ene heerlijke naam van Jezus Christus. En in de loop van de eeuwen zijn er ook wel allerlei andere uitdrukkingen aan toegevoegd. U hebt misschien ook wel eens gehoord dat het Paulus ging om het hechten van zoveel mogelijk parelen aan de middelaarskroon van de Heere Jezus Christus. Dat het Paulus ging om de bekering tot God. Dat het Paulus erom ging dat de levende God zou gediend worden door mensen die eerst met de rug naar hem toe stonden. Dat zijn deugden verkondigd worden. En in dat alles zie je bij Paulus een grote hartstocht en een geweldige vurigheid. Samengevat, het gaat Paulus om de eer van God en om de zaligheid van zondaarszielen. Maar als je nou vraagt, noem nou eens één van die heerlijke en tere aanduidingen die zomaar samenvatten wat het werk van de apostel uiteindelijk bedoelt, dan kom je terecht bij een woord in onze tekst. Dat woord dat we zojuist gelezen hebben en dat ook onze tekst voor vanavond is. Het gaat Paulus erom dat Christus een gestalte in u krijgt. Nou, dat is de boodschap waar we vanavond naar mogen luisteren, gemeente. Die centrale boodschap in het leven van die evangelieverkondiger bij de gratie Gods. Paulus is als een moeder voor de gelovigen in Galatië. Hij getuigt ten eerste van moedervreugde in het verleden. Hij getuigt in de tweede plaats van moederpijn in het heden. En in de derde plaats van moederverwachting voor de toekomst. Paulus is als een moeder voor de gelovigen in Klein-Azië. Hij getuigt van moedervreugde in het verleden, moederpijn in het heden, moederverwachting voor de toekomst. Het is de brief van de Galaten gemeente die vanmorgen, net zoals voor een deel toch ook vanmiddag, net zoals vanmorgen toch ook voor een deel de bedoeling al was, de brief aan de Galatiërs, die getuigt van een geweldige hartstocht en een geweldige vurigheid. Er zijn nogal wat exegeten die over deze brief schrijven en dan dat woordje hartstocht gebruiken. Paulus die met een hartstochtelijk verlangen vervuld is, die met een vurige hartstocht zonder weerga, fel en emotioneel geladen, polemiek erop nahoudt tegenover de gelovigen die tot de Joden behoren, tegenover andere mensen die hij in Galatië tegenkomt, tegen de dwalingen en in de hoop dat Paulus het vertrouwen dat hij dreigde te verliezen, dat hij dat weer terug zou mogen krijgen in het midden van die gemeente waar hij gearbeid had. Het is alsof Paulus met de deur in huis valt in Galaten 1. Daar hoor je geen woord van dank over het werk van God in de gemeente, zoals je dat in andere brieven vaak wel leest. Maar wat lees je wel in vers 6 bijvoorbeeld? Ik verwonder mij dat u zich zo haastig hebt laten overbrengen tot een ander evangelie. En als Paulus dat geschreven heeft, dan komt hij eigenlijk als het ware meteen op zijn woorden terug. Een ander evangelie. Paulus zegt, maar dat is er niet. En dan krijg je een hele sterke uitdrukking van hem. Al zou er een engel uit de hemel komen die een ander evangelie zou willen brengen, dan kan ik maar één ding zeggen. Die engel die is vervloekt. En met iets van dezelfde kracht lees je dan bijvoorbeeld in het begin van hoofdstuk 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat ge der waarheid niet gehoorzaam zou zijn? En als je die woorden hoort en je laat ze wat op je inwerken, dan ben je geneigd om te zeggen, Paulus, ben je nou niet een beetje te bezig, te. En dan heeft Paulus daar onmiddellijk een antwoord op, want Paulus zegt, ja, maar het gaat hier over mijn kinderen. En u voelt wel aan, dan wordt een heleboel begrijpelijk, want als je ziet dat het met iemand verkeerd gaat, dan kun je boos worden en dan kun je zielsmedelijden hebben, omdat je denkt, straks verdrinkt hij en straks dan valt hij in die kuil waaruit hij nooit weer tevoorschijn kan komen. Dan kun je waarschuwen. Maar als er iets gebeurt en dat betreft je eigen kinderen, dan raak je dat op een hele andere manier. Dat weet u toch ook wel als u kinderen hebt. En als iemand dan tegen je zegt, mensen, wat maak je je druk om? Je moet maar denken, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Dan staat er soms een moeder tegenover je, die eigenlijk maar één antwoord heeft. Het zijn mijn kinderen waar het om gaat. Mijn eigen kinderen. Ja, dat roept dan wel tegelijkertijd een vraag op, want voor zover wij weten was Paulus niet getrouwd. Nee, maar zo spreekt Paulus over diegenen in wier leven hij met zijn prediking het middel is geweest waardoor de Heilige Geest levend maakte en waardoor de Heilige Geest tot geloof bracht. Zo lees je dat bijvoorbeeld ook in een andere brief als 1 Korinthe 4, daar lees je dat in de versen 14 en 15. Ik vermaan u als mijn geliefde kinderen. Want al hadden jullie 1000 leermeesters in Christus, toch hebben jullie niet veel vaders. Want in het evangelie heb ik in Christus Jezus u geteeld. U voortgebracht. Paulus bedoelt te zeggen, je kan van allerlei dominees wat geleerd hebben. En u hebt er natuurlijk inmiddels hier in deze gemeente in Middelharnis ook al een heel aantal gehad. En een groot deel daarvan ken ik ook nog wel een beetje. Maar misschien vertel je Ik heb van die dominee dit geleerd, ik heb van die dominee dat geleerd. Paulus zegt tegen die gelaten, kijk, dat kan natuurlijk best. En wat is het een voorrecht als de Heere verschillende dominees geeft. Wij, dan professor Kramer, zei dan wel eens tegen ons op college, mijn heren, u moet maar goed bedenken, u bent hoogstens één pijp op dat grote orgel van God. En het is van tijd tot tijd goed en nodig dat een gemeente weer eens hoort hoe een andere pijp bespeeld wordt dan de pijp die u blaast. Je kunt van allerlei dominees wat geleerd hebben. Maar er kan maar één dominee zijn onder wie u van dood levend bent gemaakt. Want dat gebeurt niet meer dan één keer. Dat gebeurt eens en voorgoed. En als er hier nog een oudere zit die zegt dat het bij mij gebeurt in de tijd van dominee Laman, dan kon dat niet meer gebeuren in de tijd van dominee Den Butter of de tijd van dominee Procé. Eens voorgoed. Dat leest u bij Paulus dan ook op andere plekken. Paulus die schrijft aan Timotheus en die noemt hij mijn zoon en heel nadrukkelijk, dat is een unieke relatie geworden, deze jonge broeder en deze dominee die hem het evangelie mocht verkondigen. En als Paulus een brief schrijft over Onesimus, die weggelopen slaaf, die in Rome met Paulus terecht is gekomen en die onder de prediking van Paulus in Rome tot bekering is gekomen, en hij stuurt hem terug, dan noemt hij Onesimus die ik in mijn banden geteeld heb. Met andere woorden, toen ik daar in Rome gebonden zat, toen heb ik als middel in de handen van de Heere dienstbaar mogen zijn aan de bekering van die weggelopen slaaf. Trouwens, dat is niet een uitdrukking die alleen bij Paulus tegenkomt. Dat kun je bijvoorbeeld ook lezen in de brieven van Johannes. Johannes die bijvoorbeeld in zijn zendbrieven aan het einde van het Nieuwe Testament die prachtige zinnen schrijft. Meerdere blijdschap heb ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen, hoort u wel, daar hebt u het over diezelfde relatie, de relatie tussen Johannes en de mensen die, voor wie hij het middel tot bekering is geweest, dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Nou, hier in onze tekst staat het eigenlijk nog een beetje sterker, gemeente, nog inniger. Want Paulus spreekt hier niet als een vader die verwekt, maar Paulus spreekt hier als een moeder die baart. En dat is toch nog weer heel wat anders. Een moeder die een kind onder haar hart heeft gedragen, die dat kind gekoesterd heeft. Mijn vrouw en ik verwachten in deze maanden een stuk of wat achterkleinkinderen. Maar als je dan ziet hoe een moeder, zo'n jonge moeder, met die gezwollen buik dan bij je binnenkomt en op een tere manier over die buik strijkt, dan word je ervan overtuigd hoe zo'n kindje met tere gevoelens van liefde en zorg verwacht en gekoesterd wordt. Ook al weet die moeder dat het met pijn ter wereld wordt gebracht. Paulus spreekt in onze tekst als een moeder. En daarin herinnert Paulus die gemeente aan wat er in het verleden gebeurd is in die relatie die er tussen hen is ontstaan. Als je je afvraagt wanneer dat precies is geweest, dan blijkt daar wat verschil van mening over te zijn. En dat heeft te maken met het feit dat we niet precies weten over welke mensen het gaat als Paulus de Galaten noemt. Galatië is in elk geval een landstreek in Klein-Azië geweest, het huidige Turkije. Maar die naam Galaten, die heeft een hele geschiedenis afgelegd. Want Galaten, dat zijn eigenlijk mensen die vroeger in Europa woonden. Misschien zelfs nog in Groot-Brittannië. En toen heten ze Kelten. Ik zie ook jonge mensen in de kerk zitten, fijn dat ze er zitten. En er zijn vast wel jonge mensen die wel eens graag een stripboek lezen van Asterix en Obelix. En misschien dat niet alleen de jonge mensen die boeken dan wel eens graag een keertje lezen, maar dat vader ze ook verslindt op zijn beurt. Maar die Kelten, daar in dat dorpje in Gallië, dat zijn de mensen die uiteindelijk de leverancier zijn geweest van de bevolking van het gebied dat nu Galatië heet. Dat waren Kelten, Galaten. En het is de vraag waar ze dan precies gewoond hebben. Want er zijn verschillende streken in Klein-Azië waar je ze tegenkomt. Maar we zijn geneigd om dan vooral toch te denken aan die streek in Galatië waar Paulus op zijn eerste zendingsreis geweest is. En waarvan we de plaatsen kennen uit Handelingen 13 en 14, Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe. Hele eerste zendingsreis van Paulus herinnert aan wat er toen onder die Galaten gebeurd is. Daar is het woord van God verkondigd, aan Joden en aan heidenen. Daar heeft Paulus verteld aan de mensen wie God is en hoe wij tegen God gezondigd hebben. En dat wij daarom voor God niet kunnen bestaan, omdat wij liggen onder de vloek van de wet. Omdat wij kinderen van Adam zijn, van wie gezegd moet worden, jullie kunnen in het koninkrijk der hemelen niet binnengaan, tenzij je van nieuws geboren wordt. En Paulus heeft daar in die gemeente van Galatië vertelt hoe de Heere zijn zoon gezonden heeft. Zijn zoon die de vloek die op de mensheid rustte gedragen heeft op het kruis van Golgotha. Zijn zoon die zichzelf heeft gegeven tot in de dood om zulke zondige mensen te trekken uit deze tegenwoordige wereld tot het wonderbare licht van Gods genade. En als Paulus daaraan denkt, dat merk ik elke keer weer in zijn brieven, dan wordt hij als vanzelf lyrisch in zijn spreken. Dan zegt hij bijvoorbeeld in Galaten 3 vers 1, die Christus als de gekruisigde voor ogen geschilderd is. En daarmee vat Paulus dan de hele prediking die hij gehouden heeft als zendeling voor het evangelie samen. Christus de gekruisigde voor ogen geschilderd. En waarom? Met de duidelijke bedoeling dat die mensen met kracht zouden worden geroepen tot bekering en tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Paulus die heeft gepredikt de genade van God, die genade die zo oneindig groot is. En die genade die te verkrijgen is voor de grootste van de zondaren. En toen Paulus op die manier preekte daarbij die Galaten, toen gebeurde dat wonder dat er mensen werden getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld tot het rijk van Gods Zoon. En de prediking werd gebruikt door de Heilige Geest als een zaad van de wedergeboorte, waardoor zondaren van dood levend werden gemaakt. Dat gebeurde niet bij iedereen. Er was, en dat weet u wel als u de hoofdstukken in Handelingen leest, toen Paulus daar in die Galaten kring heeft gepredikt, toen was er ook verzet. En toen moest Paulus het ook wel eens tegen die mensen zeggen, hoofdschuddend en met pijn in zijn hart, gij oordeelt u het evangelie en het eeuwige leven niet waardig. En daarmee legde Paulus de spits van zijn prediking ten diepste bij de mensen neer. Het ligt niet aan God als je niet bekeerd wordt. Maar dat ligt aan jezelf. En je zegt in feite zelf met je houding tegenover het evangelie, waar je van afkeert en waarvan je zegt, ik moet er niks van hebben. Die Paulus die kan me nog meer vertellen. Je oordeelt je het eeuwige leven niet waardig. Je zegt uiteindelijk van jezelf, ik heb maar één ding verdiend en dat is de eeuwige dood. Maar terwijl er dus mensen waren die zo wonderlijk reageerden op de prediking van Paulus, waren er andere mensen en dat waren er velen geweest daar in die steden van de Galaten die geloofden. En de herder die Paulus had gestuurd als onderherder, die bracht ze toe. En hij, de vader die ze aan zijn zoon had gegeven, legde ze neer voor de voeten van die grote en goede herder der schapen. Zovelen als er verordineerd waren ten eeuwigen leven. Zo staat het toch in de schrift. En daar moet u niet van schrikken. En daar moet je niet meteen zeggen. Dus als je niet uitverkoren bent, dan hoor je er niet bij. Maar dan mag je zeggen, de Heere komt tot mij, onwaardige zondaar. En de Heere laat het een van zijn knechten zeggen, ik heb een zaligmaker voor je. Zou je daar nou niet op ingaan? Zou je niet tot hem de toevlucht nemen? Zou je niet aan zijn voeten neervallen en zeggen, zoals de kinderen toch soms leren bidden in hun jeugd in onze gemeenten, laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Mijn kinderkens. Kijk, als Paulus dat soort woorden schrijft, ook in die brief aan de Galaten gemeente, dan herinnert Paulus aan die hele bijzondere tijd toen de Heere hem verwaardigde om de stem van de herder te zijn, om een middel in de hand van die herder te zijn, om de schapen toe te brengen tot de herder die ze zalig maakt, om ze te wederbaren met het zaad van het woord, als onvergankelijk en blijvend zaad, het woord van de levende God. Eigenlijk vraagt Paulus aan die mensen daar in Galatië, weten jullie het nog wel? Het woord dat mocht verkondigd worden. En jullie moesten luisteren. En weet je nog wel hoe dat woord toen bleef haken in je ziel? Weet je nog wel dat je onrustig werd onder de prediking en dat je naar mij toe kwam om te zeggen, Paulus, vertel ons nog eens wat meer over die grote Christus. Want hem te kennen, dat is toch zaligheid. Paulus zegt, weet je dat nog? Dat je ontdekte dat je zondaar bent? Dat je voor God niet kunt bestaan? Weet je dat nog? Hoe ik jullie, de Heere Jezus Christus als de grote en goede herder van de schapen heb mogen aanprijzen, hoe ik jullie heb mogen lokken om te komen tot die Christus en aan zijn voeten neer te vallen en te zeggen, ik herhaal het nog maar een keer wat onze kinderen uiteindelijk wel weten, laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Weet je dat nog, zegt Paulus, dat je ontdekt werd aan jezelf, maar dat je ook ontdekt werd aan de barmhartigheid van God en aan de genade en aan de liefde van de Heere Jezus Christus. Weet je dat nog, hoe de Heilige Geest je uitdreef tot Christus en hoe die Heilige Geest je deed knielen aan de voet van het kruis en hoe de Heilige Geest je leerde te smeken om genade. En hoe je toen daar aan de voet van dat kruis uit de mond van de gekruisigde mocht horen, die machtige vrijspraak. God ziet mij aan. Niet in mezelf, want daar kan ik voor hem niet bestaan. Maar God ziet me aan in hem. Gemeente, dat is groot als je dat mag meemaken in de kerk. Dat is groot als een dominee dat merkt. Ik zou een verhaal kunnen vertellen van iemand, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar het raakt wel een van mijn familieleden, die helemaal was afgedwaald en die onder een preek van dominee Gruppen in Eindhoven terecht kwam. En die toen zo geraakt werd door die boodschap dat hij bijna uit zijn bank viel van emotie. En de dominee zei na de dienst tegen de kerkenraad, er zat een man, ik ken hem niet, maar die is geraakt door de prediking. We zullen naar hem toe gaan en we zullen kijken wat er precies aan de hand is. Mijn kinderkens. Maar mag ik de lijn dan meteen maar doortrekken, gemeente? Mag dat ook tegen u en tegen jou gezegd worden? Is er in ons leven dat wonder van de wedergeboorte gekomen, gemeente, dat we getrokken zijn uit die boze wereld, dat we geroepen zijn tot dat nieuwe leven, dat we een vlezen hart kregen, omdat ons stenen hart werd weggenomen. We hebben het straks gezongen, hè, met Psalm 119. Je zou alle versen van die psalm wel willen laten zingen bij deze tekstgemeente. Maar hebt u meegezongen met uw hart toen we die woorden mochten zingen? Ik ontving door uw bevelen het leven. De kerk had heeft gezegd vanmorgen, we moeten maar een beetje ingetogen zingen vanwege de ontwikkeling met de besmettingen. Nou, daar kan ik op Urk ze echt niet wijs maken, gemeente. Want als ze op Urk echt gaan zingen, dan zingen ze uit volle borst. En dan weten ze niet meer wat ingetogen zingen is. Maar hoe dan ook, gemeente, hebt u meegezongen met uw hart? Iemand vroeg eens een keer aan een oude christen: meneer, hoe oud bent u nou eigenlijk? Die christen antwoordde: wat bedoel je? Wil je het jaar van mijn geboorte weten? Of het jaar van mijn wedergeboorte? Die ander snapte dat eigenlijk niet helemaal goed. En die herhaalde zijn vragen en zei: ik bedoel, wie zijn uw vader en uw moeder? En die oude man zei: ja, daar kan ik weer twee antwoorden op geven. Ik kan je vertellen wie mijn natuurlijke ouders zijn. Maar ik kan je ook vertellen wie mijn geestelijke vader en moeder zijn. Mijn kind. Heel concreet, gemeente. Is er iemand die dat tegen u en tegen jou mag zeggen? Is er iemand die je op die manier zo mag aanspreken? Moet u niet uw schouders ophalen? Moet u niet zeggen: ja, hoe moet je dat nou weten? Want er is naar alle waarschijnlijkheid van u en van jou al wel eens een keer wat van gezegd hier in de kerk wie je vader en moeder zijn. Daar zullen de meesten van ons niet zelf van afweten, maar vader en moeder, die vleeselijke vader en moeder, hebben het je misschien wel verteld. Dat die toen ja moesten zeggen en ook ja wilden zeggen. Op die vraag die bij de doop van onze kinderen gesteld wordt. Die vraag: weet u ook dat uw kinderen kinderen des torens zijn? Zodat ze in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Kijk, en nou lezen we in onze tekst dat de Heere onder de prediking van het evangelie ook dat andere wil leren. Kinderen des torens, die worden wedergeboren door het eeuwige en blijvende woord van God als onvergankelijk zaad. Hij heeft ons gebaard door het woord van de waarheid, zo schrijft Paulus het. Dan mag ik het vragen, gemeente. Weet u daarvan? Dan vraag ik aan de ouderen, maar ik vraag het ook aan de jongeren. Ik vraag het ook aan de kinderen in de kerk. Jongens en meisjes, weet je daarvan? Het is fijn als je in de kerk zit, dat je meegenomen wordt door vader en moeder. Maar zo klein als je bent, heb je wel eens iets van een preek meegenomen dat je nooit weer vergeten bent. Die preek, dat woord waarvan je achteraf zegt: toen is het begonnen. Niet dat ik er alles al van snapte, maar toen is het begonnen. En dan denk ik alweer aan een woord uit Psalm 119. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Komen we daarom zo graag naar de kerk? En nemen we daarom onze kinderen mee, dat we zeggen tegen die kinderen, ook als ze zeggen: moet dat nou? En misschien zeggen ze in deze tijd ook wel eens een keer, we kunnen toch thuis ook luisteren, dat hebben we nou al zo lang meegemaakt. Kan dat ook niet op die manier? Vaders en moeders. Ik vraag het ook aan de kinderen, jullie ouders. Zeggen die wel eens tegen je, jongens, snap je nou waarom we je zo graag meenemen naar de kerk? Want daar gebeurt het. Daar worden mensen van dood levend gemaakt. Daar gebeurt het dat er een uur komt waarin de doden horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. En zegt u, dominee, je stelt wel een beetje moeilijke vragen vanavond. Ik weet het niet. Zou je dat nou inderdaad niet weten, gemeente, als dat gebeurt? Dan denk ik maar weer aan die dichter van Psalm 119. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Zou je dat nou inderdaad niet meer weten, gemeente, na een poosje? Denk je dat dat kan? Dat je zoiets ooit vergeet? Misschien mag ik het dan nog wat anders vragen. In de hoop dat een jongere dat ook snapt. Je kent de naam van John Newton wel, hè? De man van Amazing Grace, die dat lied, dat kent iedereen tegenwoordig. Wat zingt die John Newton in dat lied? Ik was blind. En nou zie ik. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Paulus denkt daar maar vreugde aan terug, gemeente, dat die dingen gebeurden toen hij daar in Galatië rondliep. En toen de een na de ander kwam tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Velen waren het er. Grote dingen gebeurden er. Telkens weer klonk die boodschap en de mensen vertelden het aan elkaar. Deze en die is daar geboren. Maar er is in Galatië iets misgegaan. U weet wel, een gezonde geboorte is niet alles. Dat is een begin. En een goed begin. Maar het moet wel verder gaan, gemeente. Er moet wel ontwikkeling in zijn. En er moet wel groei in zijn. Mijn vrouw en ik hebben de laatste paar weken 3 achterkleinkinderen gekregen en de vierde is op komst. Maar wij worden overspoeld met die verhalen en met die foto's. Moet je zien hoe die al gegroeid is. Moet je eens kijken hoe die reageert op de dingen. Er zit een ontwikkeling in een leven dat geboren is. En dat geldt ook van het leven dat geboren is uit dat zaad van het eeuwig blijvende woord van God. Er is een begin en dat is de wedergeboorte. En daar leest u over in Duitse leerregels 3, 4, 11. Dan wordt het verstand verlicht en dan wordt het hart geopend en dan wordt het harde hart vermurwd en dan wordt de wil omgebogen. Maar onze belijdenis vertelt ook van een voortgaand proces, gemeente. Als er één keer dat werk van de Heere in je leven begonnen is, en dan hoor je een belijdenis als in artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het waarachtige geloof dat een mens wederbaar maakt hem tot een nieuwe mens. Kijk, en daar zit Paulus nou mee. Want er is... In die gemeente van de Galaten is er iets heel anders gebeurd. Wat is er namelijk gebeurd? Er zijn dwaalleraars in die gemeente gekomen. Die lopen elke keer in het spoor van Paulus mee. En die proberen elke keer weer een aantal mensen af te trekken van de rechte sporen van de waarheid. En ze te brengen tot de dwaalleer die zij verkondigen. dwaalleraars, die komen met allerlei wetten en met allerlei regels die nodig zijn om gerechtigheid te verwerven. Een ander evangelie, zegt Paulus, een evangelie dat wat in de mens zoekt in plaats van dat het alles zoekt in Christus alleen. Nou, dat proces van de wedergeboorte, gemeente, de groei van dat nieuwe leven, dat is tot stilstand gekomen. Ik zeg niet dat het vernietigd is. Want wat uit God is, gemeente, dat blijft. Dat is een ding dat heel zeker is. Ik hoorde het nog in het gebed in de consistorie vanavond. Wat uit God is, dat is van die God die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Weet u wel, dat je soms als dominee op de preekstoel je al zo verwondert, als je dat mag zeggen aan het begin van de dienst. Er is een God, lieve mensen, die waar hij begonnen is, daar gaat hij ook door en dan maakt hij zijn werk ook af. Alleen het probleem daarbij die gelaten is dat dat werk van God in die gemeente niet verder komt. En Paulus vergelijkt dat bij een geboorte die wel op gang is gekomen, maar die ergens blijft steken. Dan lezen we dat in onze tekst. Kinderkens, van wie ik opnieuw barensweeën heb. Paulus zegt, ik heb pijn, want die geboorte dat moet verder gaan. Maar het komt maar niet verder. Het blijft ergens steken. Begrijpt u? Het werk van Paulus als evangeliedienaar is niet klaar bij de wedergeboorte gemeente. Dat moet doorgaan, dat nieuwe leven dat uit Christus zich openbaart, dat moet verder openbloeien. En dat wordt bij die Galaten door die dwaalleraars en hun optreden tegengehouden. En dan proef je hoe emotioneel Paulus wordt. Dan lijkt hij echt op een moeder in een kraambed. Dan heeft Paulus iets van, ik heb weeën, maar het komt niet verder. En dan zegt de dokter, je moet maar kracht zetten. En je moet de mensen de waarheid maar vertellen. En dat doe ik dan ook, en dat is geen vijandschap, maar dat gebeurt uit liefde. Maar daar ligt die moeder in het kraambed, die zegt, het gaat zo niet goed. Straks dan wordt dat kind ziek, straks gebeuren er ongelukken. En die moeder die wil zo graag dat haar kind leeft en dat dat kind gezond is. Ziet u Paulus, gemeente? Zoals hij daar zit achter zijn schrijftafel, of zoals hij daar staat op de preekstoel. Als hij schrijft of als hij preekt, dan is Paulus als een moeder die bezig is met een bevalling. Als een moeder die bezig is met de gezondheid en het leven van haar kind. En daar worstelt ze om. Daarom kan Paulus zo geweldig schelden op die mensen die een ander evangelie leren. En daarom kan Paulus zo toornen. Wie heeft u betoverd? U die mensen een andere evangelie verkondigt. En daarom komt Paulus met de kracht die in hem is. Met dat ene. Mensen, er is maar één mogelijkheid tot behoud. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus, de gekruisigde. En ik heb besloten niks te weten onder u dan dat ene evangelie. Want daar moet u het van hebben. En daarmee kunt u leven en daarmee kunt u sterven. Voelt u het aan, gemeente, dat moederlijke in een evangeliedienaar, eerst al om te baren. Je wilt zo graag kinderen krijgen. En de Heere is het zo waard. En er is in de Heere Jezus Christus zo'n overvloed van leven. En buiten de Heere Jezus is er alleen maar de dood. Er is geen leven buiten hem. Maar Paulus die weet ook wel dat er zoveel is dat dat leven met God en uit God in de weg kan staan. Die eigen gerechtigheid van een mens die meent dat hij buiten Christus zelf ook nog wat heeft. En alles wat die prediking in de weg staat, het slordige leven van een kind van God, andere dingen die je in beslag nemen en die het hart van de prediking aftrekken, de aantasting van de zondag, zoals hij op alle mogelijke manieren om ons heen zichtbaar wordt. En zoals hij tot vragen stelt in alle mogelijke gemeenten. Hoe zal het zijn als straks de mensen allemaal weer eens een keer gewoon naar de kerk mogen gaan? Zal het dan misschien ook blijken dat er mensen zijn die inmiddels al afgehaakt hebben en die zich nu ook niet meer laten zien? En in zo'n situatie worstelt zo'n dienaar van het woord om het hart van de gemeente. Als een moeder in het kraambed. En dan heeft ze weeën, maar het komt maar niet verder. En dan wordt ze wel eens een keer hard in haar spreken. Maar het is een hardheid die wordt ingegeven door de angst dat het met dat kindje niet goed zal komen. En vooral zit daarachter de liefde tot dat kind, waarvan ze zo graag wil dat het leven zal. En dat verdriet als ze gaat ontdekken dat dat kind naar andere leraars gaat luisteren. En dat ze het leven zoekt waar je het niet vinden kunt. En wat heeft moeder dan een pijn als ze ziet dat dat kind een heel andere kant oploopt dan die kant die ze in de wetenschap wie Christus is voor de zijnen, dat kind heeft proberen bij te brengen. Heimwee, net als Paulus. Weet je het nog wel, die tijd van de eerste liefde? Weet je het nog wel, zei Paulus tegen die gemeente? Toen jullie mij aannamen alsof ik zelf een engel van God ware. Eerlijke gemeente, de boodschap van vanavond vraagt aan ons allemaal om zelfonderzoek. Allereerst ben ik wel een kind, wedergeboren door het zaad van het woord. En als ik een kind van God ben, komt dat in mijn leven dan ook verder? Of blijft het steken, waar dan ook? Is er een dienaar die barensweeën heeft om mijnentwil? John Newton, ik noemde hem straks al even, die had in zijn huiskamer een hele wonderlijke tekst op de muur geschreven. Ge zult gedenken dat ge in Egypte slaaf bent geweest. Iemand vroeg hem een keer, waarom heb je die tekst nou op laten schrijven? Er staan toch zulke mooie teksten in de Bijbel. John Newton zegt, ik moet nooit vergeten dat er in mijn leven een vroeger is en een nu. Gedenken dat je een dienstknecht, dat je een slaaf bent geweest. En dat de Heere je verlost heeft uit die slavernij van de zonde en van de dood. Ja, zegt u, dominee, maar waar moet het dan precies naartoe? Nou, dan kom ik weer bij mijn tekst terecht, gemeente. Wat staat er in die tekst? Totdat Christus een gestalte in u krijgt. U weet dat natuurlijk wel. Als er een kindje geboren is, dan is een van de eerste vragen: en op wie lijkt het? En als dat kindje een beetje groter wordt, dan worden er opnieuw de vragen in de familie. Van wie heeft hij dit? En van wie heeft hij dat? En van wie heeft hij het meeste? Uiterlijk, innerlijk. Zo is het ook bij de geestelijke kinderen van Paulus. Op wie lijken ze? Kijk, als er dan aan ons wordt gevraagd als we nog natuurlijke mensen zijn, dan is het antwoord niet zo moeilijk. Dan lijken we op onze vader, gemeente. En die vader, dat is de duivel. Die vader, dat is Adam. Maar wedergeboorte betekent, gemeente, dat zo'n Adamskind, dat het spoor van de duivel volgde, wordt veranderd in een kind van God. En als je je dan vragen, op wie lijk jij nou? Op wie lijk jij nou? Dan is het antwoord niet zo moeilijk. God had immers maar één zoon. En daar gaan die kinderen op lijken. Jullie begrijpen wel wie ik bedoel, jongens en meisjes. De Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Dan staat er in onze tekst een werkwoord dat we allemaal wel kennen, gemeente. Dat je een metamorfose ondergaat. Dat je als het ware een gedaantewisseling ondergaat. Eens was je niet Gods kind en nu ben je Gods kind geworden. Kijk, in de wedergeboorte krijgt Christus gestalte voor ons, gemeente. En het gevolg is dat we die Christus nodig krijgen tot verzoening van onze zonde. Maar vervolgens krijgt Christus ook gestalte in ons. Want dan worden we nieuwe mensen, gemeente. Eerst met vuile klederen en dan worden we door Gods genade ontkleed. En dan krijgen we tenslotte nieuwe witte klederen die ons worden aangedaan. Dan word ik een nieuwe mens die in zijn doen op zijn beeldenis gaat lijken. Nou, dat is nou precies de bedoeling van Paulus. En daarachter natuurlijk van de zender van Paulus, de Heere Jezus en zijn Vader in de hemel. Dat is het doel. Dat zegt Paulus in hoofdstuk 2 vers 20 ook. Christus leeft in mij. En in 3 vers 27 zegt hij het nog eens een keer. Wie in Christus gedoopt is, die heeft Christus aangedaan. En dan kom je in zulke mensen iets tegen van de Heere Jezus Christus. Dan zie je iets van de Heere Jezus in het leven van zulke mensen oplichten. En daar gaat het om. Ik was nog maar pas dominee gemeente, toen werd ik, omdat er in Zeeland maar zo weinig dominees waren, al gewoon afgevaardigd naar meerdere vergaderingen. En een van de eerste meerdere vergaderingen die ik mee mocht maken, was een vergadering waarin het ging over de positie van een dominee. Die dominee die stond onder beschuldiging. En ik vergeet nooit dat een collega en vriend van die dominee tijdens die vergadering opstond. En dat hij onder doodse stilte van ons allemaal zei: ik herken de laatste jaren niks van de Heere Jezus in hem. Ik was nog maar een jong broekje gemeente die nog een heleboel moest leren. Maar ik heb er altijd van onthouden dat dat het ergste is wat je van een dienaar des woords kunt zeggen. Ik zie niks van de Heere Jezus in hem. Dat is het ergste. Want dat is de bedoeling van God. Dat Christus een gestalte in je krijgt. Dan zoeken we de eer van God, gemeente. Dan gehoorzamen we aan de wet van God. Dan openbaren we ons als kind van God. Als er iemand van mij betreft, zeg je nou maar amen, dominee, want daar kan ik toch niet en daar kan ik nog nooit aan voldoen. Let nog eens even op, want ik zeg nog niet helemaal amen. Let nog eens even op wat er in onze tekst staat. Daar staat niet het woordje opdat Christus gestalte in u krijgt, maar totdat. En dat heeft een hele andere klank, gemeente. Opdat, dat betekent, we moeten het nog maar eens bekijken, we moeten het nog maar eens afwachten. Maar totdat, dat wil zeggen, daar werkt God op aan. Paulus zegt, dat is de vrucht, niet van mijn preken en niet van mijn wegen. En het is niet een gevolg van jullie inspanning. Totdat. Zover komt het, gemeente, in het leven van een kind van God, want daar zorgt de Heere zelf voor. En dat doet hij in het leven van Paulus en dat doet hij in het leven van al Gods kinderen. En dat gebeurt hier maar in beginsel. En hoe ouder je wordt, hoe meer je daarachter komt. Maar het gebeurt wel. Totdat Gods werk krijgt gestalte in het leven van een kind. Dat is een zaak van de wederliefde van dat kind. Dat is de worsteling van de Heilige Geest die in het gebed daarom worstelt. Dat is het verlangen van iemand als Horatius Boner. Die heeft geschreven, Heere God, vervul mijn leven. En nou vraag ik gemeente, kent u dat? Verlangt u daarnaar? Bent u het met me eens dat de Heere dat zo waard is? En dat het zo goed is om dicht bij de Heere te leven? Maar dan komt er ook des te meer onderscheid met diegenen die anders wandelen. Want, en dat schrijft Paulus ook, onze wandel is in de hemelen. Van waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. En gemeente, dan heeft de prediking zijn doel bereikt, als een mens vol heimwee zegt, wij zullen hem gelijk zijn. Dat ik als kind aan u gelijk en in mijn doen uw beeldenis blijk. Verlangt u daar wel eens naar? Amen. We willen samen danken. Heere, wat een wonderlijk evangelie. Als u er niet aan te pas kwam, dan kwam er van ons niks terecht. Dan werden we geboren als Adams kinderen en stierven we als Adams kinderen. Mensen die aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Meer zijn we niet waard. En meer brengen we niet op. Maar wat een wonder, Heere. Dat u aan het werk gaat en dat u aan het werk blijft. En dat u zondaren wederbaart en dat u wedergeboren zondaren doet groeien en bloeien als ranken aan de wijnstok. Waarin het zichtbaar wordt dat u, Heere Jezus Christus, door uw geest in zulke mensen aan het werk bent. Wat hebben we dat nodig, Heere? En wat heeft onze gemeente dat nodig? En wat heeft onze gemeenschap dat nodig? Dat ze op die manier gaan zien wat dat wil zeggen. Door genade een kind van God te mogen zijn. En door genade iets te laten zien van wie God is in Christus. Heere, zegen onze jonge mensen. Opdat ze in het leven van ouderen iets zien van dat wondere werk van u. En daar jaloers op worden en daar begeerig naar worden. En zegen onze vaders en moeders en al onze ouderen. Opdat iets van die gestalte van Christus in hun leven zichtbaar wordt. Tot een getuigenis voor hun kinderen. Heere, ga door met uw werk. Vergader uw volk. Leid ze. Breng ze bij elkaar. En doe ze leven. Uit dat heerlijke werk dat Christus volbracht heeft. Door de kracht van zijn lieve geest. En tot eer van God de Vader. Uit genade vragen we het u. Tot uw eer. Tot zegen voor onszelf. En in het bijzonder voor onze jonge mensen. Die opgroeien in een wereld. Die over deze dingen het hoofd schudt en er zich van afkeert. Geef dat ze mogen zien. Dat is pas leven. Als ik die God mag kennen en uit die God mijn leven mag putten, doet u het, Heere, uit genade. Om Jezus wil woon in het midden van deze gemeente. Verblijd ze kon het zijn door uw daden. Zorg voor ze. Geef dat jonge mensen hier de Heere Jezus mogen vinden. Geef dat ouderen hier de gestalte van die grote zaligmaker mogen vertonen. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Onze slotgangsgemeente is Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. En wat er verder volgt, 86 vers 6. Thank you. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.